We hebben een interview met Misha de Winter. En Misha de Winter heeft de Comeniusprijs gewonnen. Deze wordt uitgereikt 29 maart in Naarden. Ja, en wat is de Comeniusprijs nou precies? Nou, dat is het doel van de prijs is om de eer te betonen aan een persoon of organisatie die meedenkt en handelt naar Jan Amos Comenius, die zich inzet voor de belangen van vorming van onder andere onderwijs, wetenschap en cultuur. We hebben meneer de Winter aan de telefoon. Meneer de Winter, goedemiddag.
Goedemiddag.
Had u deze nominatie zien aankomen?
Nee, dat was een volkomen verrassing. Ik wist wel dat de prijs bestond. Want dat is al een jaar of, denk ik, 10, 15 het geval. Maar ik wist helemaal niet dat, dat men het in de jury over mij gehad heeft. Dat gaat helemaal buiten je om. Dus het was een heel leuk nieuwtje, verrassend. En ik zei tegen de voorzitter van de jury die mij belde van, nou, dat is nog eens een vrolijk stemmend nieuwtje in deze barre tijden in de wereld, zal ik maar zeggen. Dus dat was leuk.
Heeft u deze prijs zien aankomen?
In het geheel niet, nee. Nee, ik heb me daar nooit mee bezig gehouden. Ik doe gewoon de dingen die ik doe. En het is ontzettend leuk om, als mensen dan besluiten dat ze je daar een prijs voor willen toekennen. Dat is toch een leuke vorm van erkenning van je werk.
Ja.
Zo voelde ik dat.
Kunt u iets meer vertellen over de programma's Vreedzame Wijk en Vreedzame School?
Ja. Het gaat inderdaad dus over pedagogiek, hè? Want Comenius, daar is die prijs naar genoemd. Dat was een hele beroemde onderwijsgeleerde ik geloof dat hij in 1570 geboren werd. Maar die zei een heleboel dingen en heeft een heleboel dingen bedacht in zijn tijd al, dus ja, 500 jaar geleden ongeveer, die we in deze tijd ook eigenlijk heel goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld, het was een hele bloedige tijd waarin hij leefde, dus hij probeerde via het onderwijs ook te bereiken dat mensen meer respectvol, tolerant, vergevingsgezind met elkaar omgingen. Dat was heel bijzonder dat hij dat toen al zei. En mijn werk, u noemt daar twee voorbeelden van, die heb ik niet zelf bedacht, maar samen met anderen ontwikkeld. De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma wat op meestal basisscholen, dat is meer dan 1000 basisscholen op dit moment, ja, in Nederland wordt gebruikt. En wij noemen dat altijd een programma voor een democratieprogramma, waarin je kinderen eigenlijk leert en probeert enthousiast te maken hoe je beweegt, hoe je met elkaar een democratie staande kunt houden. Dus bijvoorbeeld, wat kinderen daar leren is dat in een democratie geldt niet het recht van de sterkste. Wint niet altijd degene met de grootste mond, want iedereen is gelijkwaardig en iedereen heeft een gelijke stem. Dus wij leren kinderen van jongs af aan om bijvoorbeeld conflicten met elkaar zelf op te lossen. Mm-hmm. Ja, dus als er ruzie is, dan leren de kinderen op die scholen bijvoorbeeld via mediation. En door erover te spreken met elkaar, een oplossing te vinden, leren ze zo'n conflict op een vreedzame manier op te lossen. Nou, ze leren daar ook nog heel veel andere dingen, waarom eigenlijk wij in een democratie leven en niet in een dictatuur, wat daar de verschillen tussen zijn, wat er de voor- en nadelen van zijn. Dus het is een soort inburgeringsprogramma, zou je kunnen zeggen, voor democratie, waar nog heel veel andere dingen gebeuren. Kinderen leren daar ook een beetje voor hun mening en voor hun gevoel uit te komen en daar samen over te praten. Dus dat is een beetje de kern van de Vreedzame School. En ja, toen dat programma eenmaal goed op stoom was, toen waren allerlei mensen dus in de school, maar ook van buiten de school, die zeiden, ja, die kinderen die leren daar zulke interessante dingen, bijvoorbeeld conflicten oplossen. Maar ja, zodra ze de school uit zijn, speelplein af zijn, dan is er een wereld waarin dat wat ze daar geleerd hebben helemaal niet wordt toegepast in de straat. Dus op straat of in het buurthuis of in de sportverenigingen zijn natuurlijk ook conflicten en moeten ze ook problemen zelf samen leren oplossen. En daar is dus uit voortgekomen, ook begonnen in Utrecht, het programma De Vreedzame Wijk. En dat houdt in, dat gebeurt in heel veel wijken verspreid over Nederland, dat houdt in dat iedereen die in zo'n wijk met kinderen werkt, dus dat kan de politieagent zijn, de wijkagent, maar dat zijn ook de mensen die in de sportvereniging training geven, of de jongerenwerkers in het buurthuis en de school, die werken eigenlijk volgens eenzelfde soort principe. En het principe is dat kinderen eigenlijk zelf moeten leren hoe je oplossingen verzint voor problemen die er zijn. Dat hoeft niet altijd conflicten te zijn. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn, hoe kunnen we de sfeer in de straat nou eigenlijk verbeteren? Omdat er vaak ruzie is. Of hoe kunnen we de straat veiliger maken voor kinderen en voor jongeren? Ja. Interessanter, et cetera. Dus dat is de vreedzame wijk.
Oké. Ja, het is heel erg op de maatschappij gericht.
Ja, dat klopt. Ja. Dus het idee daarachter is ook, en ook in een soort pedagogiek wat we hebben ontwikkeld, samenlevingspedagogiek noemen we dat. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant moet je kinderen leren hoe je dat doet in zo'n open, vrije samenleving met elkaar te leven. Dat is niet makkelijk, dat gaat niet vanzelf. Mm-hmm. Want er zijn heel veel, iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting, maar hoe zorg je nou voor dat je toch samen, als je samen in een straat of in een wijk woont, of op een school zit, hoe je samen een deur door kan, zal ik maar zeggen. Dus we moeten kinderen leren, is het idee, van jongs af aan hoe je samenleeft in een vrije maatschappij waar iedereen gelijke rechten is en gelijkwaardig is. Ja. Dat is één. En de andere kant van de medaille is dat, we hebben natuurlijk de hele tijd gedacht dat opvoeden, dat alleen een kwestie van de ouders is. Hè? Mm-hmm. Dat maken wij zelf wel uit, hoe we ons kind opvoeden. Ja, dat is wel zo. Alleen, er is een mooi Afrikaans gezegde, dat heet in het Engels, it takes a village to raise a child. Dus je hebt een heel dorp of een hele gemeenschap nodig om kinderen op te voeden. Dat kunnen ouders niet alleen. En dat is in onze samenleving, die heel ingewikkeld is, is dat natuurlijk ook, dat is absoluut waar. Er is ook wetenschappelijk heel veel, zijn er aanwijzingen voor. Dus als er rondom kinderen een wat we noemen sterk sociaal netwerk is, mm-hmm. waar meer mensen dan alleen de ouders zich bezighouden met kinderen. Dus kinderen die worden ook gekend door anderen. Andere mensen voelen zich op straat ook verantwoordelijk voor elkaars kinderen in plaats van alleen maar voor hun eigen kind. Nou, dat gaat erover om op te voeden in deze tijd heb je de samenleving ook nodig. Dat is niet alleen maar een kwestie van de ouders. Dat kunnen ze niet alleen. Ze hebben een belangrijke taak, maar ze kunnen het niet alleen. Dus het idee is dat de mensen die zich met kinderen bezighouden, die moeten ook met elkaar samenwerken. En af en toe ook met elkaar praten over hoe doen we dat eigenlijk in deze straat of in deze buurt voor onze kinderen. Ja. Dus dat zijn die twee kanten van wat ik dan samenlevingspedagogiek noem.
Ja, en klopt het dat er 1000 scholen aan gebonden zijn?
Nee, niet gebonden. Die kiezen daar zelf voor.
Ja, nee, die kiezen daar zelf voor.
Er is geen wet in Nederland die zegt, jij moet een vreedzame school zijn. Nee,
nee.
Er zijn heel veel programma's en meer dan 1000 scholen die hebben, basisscholen, die hebben voor dit programma, voor deze manier gekozen. Dat kan je ook herkennen. Mm-hmm. Want er staat een soort wereldbol op die scholen. En ja. Als je goed kijkt, dan zie je dan in de pauze zie je kinderen met hesjes aan of met een petje op. En daar staat dan vaak mediator achterop. En die lopen daar rond over het plein en kijken of er iets, of er iets op te lossen valt, zal ik maar zeggen.
En zit u een lijn in wat voor scholen?
Nee, dat zijn allerlei scholen. Dat zijn allerlei scholen van verschillende zuilen, zal ik maar zeggen. Dus islamitische scholen of katholieke scholen, openbare scholen. En het zijn scholen in hele verschillende stadswijken. Dus met in wijken waar hoger opgeleide vooral wonen, of mensen met een meer praktische opleiding of gemengd. Ik bedoel, ik zie in ieder geval geen onderscheid. Gewoon dat scholen denken van hé, dat is een interessante aanpak. Ik was een paar weken geleden op Bonaire.
Ja.
Dat is ook een Nederlandse gemeente, hè? Mm-hmm. Tegenwoordig. En daar ben ik op bezoek geweest bij een hele grote school waar 500-600 leerlingen zaten. En die waren ook een vreedzame school geworden. Nou, dat was hartstikke leuk om te zien. Ik was in een klas bijvoorbeeld en daar speelde de kwestie, om een voorbeeld te geven, daar speelde de kwestie dat net als bij ons hier, als er iemand jarig is, dan wordt er getrakteerd. Maar er is ook veel armoede op dat eiland. Dus voor ouders van een kind die het niet zo breed hebben, kan dat best lastig zijn, blijkbaar, om dan voor alle kinderen een tractatie te kopen. Dus toen ik er was, gingen de kinderen eerst vergaderen met elkaar over hoe je zo'n probleem nou moet oplossen. De stelling was, de tractaties bij de verjaardagen moeten worden afgeschaft. hadden ze zelf bedacht.
Mm-hmm.
Als stelling. Nou ja, dus daar gingen ze eerst in kleine groepjes en later in grotere groepen gingen ze daarover discussiëren en hingen hun oplossingen op flappen aan de muur. En uiteindelijk ging de hele klas erover vergaderen. En toen was de oplossing, we gaan het omkeren. Om mensen niet in verlegenheid te brengen. Als iemand jarig is, dan brengt iedereen uit de klas een kleine tractatie mee. Een snoepje of een koekje of een mandarijntje of wat dan ook.
Ja.
Zodat degene die jarig is, de ouders niet voor 30 kinderen tegelijk iets moet. Nou ja, wij als volwassenen zeggen dan, ja, dat maakt niks uit. Dan moeten ze 30 keer iets kopen.
Mm-hmm.
Maar dat is dan klein. Nou ja, het was in ieder geval ontzettend leuk om die kinderen heel actief met dit soort problemen en oplossingen daarvoor aan het werk te zien.
Ja,
in Bonaire.
Ja, ook dat. Wat goed dat ze er ook internationaal mee bezig zijn. Nu even iets anders. We gaan het over de toekomst hebben. Wat is uw visie op de toekomst van het onderwijs binnen de maatschappij in verhouding tot de pedagogische ontwikkelingen? Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, dat is een hele grote vraag. Daar kunnen we een paar uur aan besteden. Maar als ik het kort moet zeggen, dan... Kijk, ik denk dat we komen uit een periode, misschien kan niet iedereen zich dat herinneren, maar een jaar 15 geleden spraken we af, dat de politici, dat Europa moest een kenniseconomie worden, de Lissabon-akkoorden.
Mm-hmm.
Dat betekende dat alle ballen in het onderwijs op kennisoverdracht gezet moesten worden. Hè? Dus het idee was toen van een heleboel dingen die niet echt bijdragen tot de basale kennis van kinderen, die moeten er maar uit, zodat we meer aandacht aan taal, rekenen en dat soort dingen schrijven kunnen besteden. Nou ja, ik denk dat hele idee, hè, dat je er komt in het grootbrengen van kinderen met alleen maar kennis,
ja.
dat echt. Ja, dat is een enorme vergissing gebleken. Ja, dus ik denk zelf, en veel mensen gelukkig denken dat ook, dat als je dat doet en je vergeet dat je kinderen ook nog moet, dat je ze niet alleen maar kennis moet meebrengen, maar om met elkaar te kunnen samenleven, vooral in een ingewikkelde maatschappij zoals wij die hebben, dat je nog een heleboel andere dingen ook moet doen. Ja, en wij doen met die vreedzame scholen is daar een voorbeeld van. Dus die hele nadruk op kennis. Ja, dat is een tijd zo geweest, maar ik denk echt dat gecorrigeerd moet worden, want daar moet nog een heleboel in gebeuren. Omdat we tot het idee zijn gekomen, ja, kennis is mooi, de economie is mooi, maar we moeten ook nog met elkaar op een vreedzame manier, op een tolerante, rechtvaardige manier met elkaar in een samenleving kunnen leven.
Mm-hmm.
En als u mij vraagt naar wat is de toekomst dan van het onderwijs, dan denk ik eerlijk gezegd, Dat we daar in ieder geval aan dat soort aspecten veel meer aandacht moeten besteden. En ik denk ook dat in de opleidingen van de mensen die onderwijs geven, want die staan daar toch vaak een beetje met hun handen in hun haar, dat we daar ook dat we ook in die opleidingen daar aandacht aan moeten besteden. Voorbeeld, heel veel mensen vragen mij, hoe moeten we nou met kinderen over dat Israël-Gaza-probleem praten? Dat roept zoveel emoties op.
Ja.
En de docenten staan vaak met hun handen in het haar. Weten niet hoe ze dat moeten doen. Dus het is belangrijk dat ook in de opleidingen, hè, mensen, docenten oefenen met dit soort kwesties. Voordat ze het aan kinderen kunnen overbrengen.
Tot slot, voor de studenten onder ons die met enthousiasme deze opleiding willen gaan doen, pedagogiek. Wat is uw advies naar hun toe?
Ik zou ze adviseren van steek ook vooral heel veel je licht op. In de samenleving, wat daar gebeurt. En niet alleen maar van achter je telefoon, want dat is natuurlijk ook een hoop kennis. Maar ga ook gewoon in de wijken rondlopen waar kinderen opgroeien.
Ja.
Ga veel met mensen praten op straat en met ouders en met andere mensen die met die kinderen in die wijken bezig zijn. Want eigenlijk is dat een hele belangrijk deel van de voorbereidingen over hoe je met kinderen moet omgaan en welke problemen er in een wijk of in een gezin spelen. Dat is heel belangrijk je kunt wel zeggen, we moeten op deze en deze manier lesgeven, maar als je niks snapt of weet over hoe kinderen worden grootgebracht, wat er allemaal speelt in die wijken, ja, dan kom je gewoon niet zo ver. Dus ik zou ze adviseren, steek ook vooral heel veel je licht op in de omgevingen waarin kinderen en jonge mensen rondlopen.
Meneer De Winter, dank u wel voor dit interview.
Graag gedaan.